Nou Marja, ga je gang.
Ja, goedemiddag, goedenavond of goede ochtend, wanneer je dit ook hoort. Want dit staat natuurlijk ook straks weer in het archief, hè, Yvonne?
Ja.
Hallo Yvonne.
Nou, dat is Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar. En leuk dat je weer met ons mee wil luisteren. En Marja, je had het al over dat je het graag over dieren wilde hebben.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel aspecten van dieren. Ja. Ik wou eigenlijk beginnen met het meest besproken dier, het meest bekende dier, misschien wel gewoon de hond.
Ja.
En even denken over hoe wij tegenwoordig in bijna heel het land omgaan met honden. En dat is zeer eigenaardig.
Vertel.
We hebben gemiddeld zo 10, 12 jaar geleden is het hondenbeleid overal veranderd.
Ja.
Daarvoor kon je honden gewoon los laten lopen, meestal overal ook. Het was jouw keuze. Jouw risico ook, dus als je hond aan de weg overstak en onder een auto kwam, dan was het ook niet leuk voor de bestuurder natuurlijk, maar dan was het jouw probleem, had jij de verkeerde keuze gemaakt.
Ja.
Maar dat is veranderd en overal moeten die honden aangemeld. En dat wordt steeds stringenter en in de stad waar ik woon, Utrecht, is het heel erg. En daar wil ik eigenlijk wel iets over vertellen. Ik heb een paar jaar meegedaan in een groep mensen die noemen zich het Hondenplatform Utrecht. En die hadden 2 jaar lang hun best gedaan om genoeg handtekeningen op te halen voor een burgerinitiatief. En heeft hier in de stad 2500 handtekeningen voor nodig. Ze hadden er veiligheidshalve 2700 opgehaald. Dat burgerinitiatief is vorig jaar mei aangeboden aan de gemeente. En dan gaat het naar de griffier en zo. En de griffier die heeft, ik geloof zelfs uitzendkrachten meteen gekregen. En binnen een paar weken kwam er een brief terug. En waren duizend van die handtekeningen afgekeurd.
Afgekeurd?
Afgekeurd.
Ja.
Die waren niet goed. Want die mensen stonden dan niet op dezelfde manier of helemaal niet in het GBA. Oftewel de gemeentelijke basisadministratie. Vroeger heette dat gewoon de burgerbestand. En dat was eigenlijk heel verbijsterend. En die groep is nu een beetje stilgevallen. En dat is wel jammer. En ondertussen heb ik de afgelopen maanden hier en daar politici gesproken. En het blijkt dus, een van de voorstellen van dat hondenplatform, is dat je de honden bijvoorbeeld van oktober tot april los kan laten lopen. Net als op de stranden. Dat is ook zo'n periode dat het wel mag. En zodra het recreatieseizoen weer mag doen. Dan zeggen al die politici van, dat is een heel goed idee. Maar zodra wij zeggen van, en de rest van het jaar bijvoorbeeld van 9 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends in de parken, dan hebben we het alleen maar open los. Dan is het meteen, nee, dat kan niet. En waarom kan dat dan niet? Omdat als een hond losloopt, dan letten de meeste bazen, vinden de politici, niet meer op waar de hond zijn poep neerlegt. En dan kan het ook op een kinderspeelplaats terechtkomen. En helaas is dat waar. En dus gebeurt er niks en moeten die honden overal vast. En er zijn dus meer groepen in het land die een ander beleid proberen te krijgen. En dat lukt dus niet. Dus ik zeg niet tegen iedereen, als iedereen nou eens helpt om die... Gewoon als je hond ergens poept, het gewoon op te ruimen in een plastic zakje en weg te gooien. Dan kunnen we weer een normale hondenbeleid krijgen. En waarom vind ik het nou zo belangrijk? Omdat ik merk, en dat ook met een aantal hondentrainers heb gesproken, dat de honden steeds verknipter raken.
Ja.
En dat is zo triest. En de honden raken op allerlei vreemde manieren verknipt in hun gedrag. Want die mogen nergens meer los. Mensen durven het ook niet. Je moet je wel voorstellen dat de hondenwachten, die heet dan hier, de ambtenaren van toezicht en handhaving, rondlopen echt om te proberen jou een bekeuring kunnen geven voor €60 als je er losloopt.
Dat is niet gering, hè?
Dat is niet gering. Dus als je daar een paar van hebt gehad, dan loop je wel trouw met je hond aan het lijntje. En het is zo gek, Yvonne, dat het was 2 jaar terug al zo, dat... Ook een keer in een stil moment van de week, geen recreant en zo, dat ik door het dispozijnde park hier met mijn hond losliep. En daar fietste een moeder met een kind achter op de fiets, van 5, 6.
Ja.
En die fietste op een wandelpad, dat ook niet mag, maar dat wordt nooit bekeurd, maar dat is dan wel vreemd. Maar dat kind die riep van, kijk eens mam, een hond zonder touwtje.
Hm.
En dat was de verbazing. Kijk eens, man, een hond zonder touwtje.
Ja.
En dan denk ik, wat zijn we met z'n allen aan het doen? Dat we Zo, want kinderen zijn dus steeds banger ook voor honden, want ze zijn niet gewend dat een hond op ze afkomt. Dus de hond wordt een steeds enger dier voor heel veel mensen. Je wil niet weten wat ik allemaal meemaken als mijn hond ergens los wil. Terwijl die onder appel loopt. En ik vind dat zo eigenaardig.
Ja, dat was
even mijn lange verhaal, sorry.
Ja, eigenaardig, want ik heb inderdaad ook al jaren geen hond meer. Mijn laatste hond, ja, dat moet dan toch wel meer dan 12 jaar geleden zijn geweest. Waar blijft de tijd? We hadden altijd schnauzers en dan weet je het wel, dat zijn hele ondeugende honden. Maar toch had ik voor die honden nooit een riem. Ik had de riem wel, want ja, je kon niet een... Je moest soms wel eens een riem kopen als je met de hond een winkelcentrum naar binnen liep, hè, in een andere plaats. En dan mocht hij niet naar binnen. Nou, dan kochten we eventjes een riem voor de hond. Maar mijn honden waren dus ook praktisch nooit gewend om met de riem te lopen. En jij zegt onder appel, ja, dat had ik dus helemaal niet. Ik zei gewoon heel zachtjes, kom maar. Niet bij mijn eerste schnauzer, die heeft mij opgevoed. Er stond de stampvoeten van woede als hij niet kwam. Dus dan liep je nog een eindje verderop en dan keek je zo naar me van, nou, eens kijken wanneer jij opgehouden bent woest te worden, dan kom ik wel jouw kant uit. Dus dan kwam ik met grote stappen naar hem toe, hey, kom hier! Nou, dat deed hij dus niet. Maar goed, zo leer je dus van je honden. Maar ook die had dus nooit een riem. Ik geloof wel dat ik eens een keer een riem heb aangeschaft, toch wel. Want ik liep met mijn honden met een heel stel vriendinnen. We kennen elkaar nu zo, ik denk 35 jaar. En we hadden allemaal een hond toen we begonnen. En dan gingen we naar het bos. En bij dat bos, langs een boerderij moesten we lopen. Nou, die boer vond het niet leuk als we met losse honden liepen.
Want
die honden, die gingen wel eens achter de kippen aan. En nou, dat kan natuurlijk niet. Dus als we de boerderij voorbij waren, dan kon je roepen wat je wilde hoor, maar die honden die luisterden dus niet. Dus we hadden ook een riem inderdaad voor dat stuk. En dan lieten we die honden los. En ja, dat was heerlijk gewoon. Ik weet ook niet anders of een hond wordt los. Hier bij mijn huis waar ik hier woon en daar hebben we een groot park. Overigens, dat was een schitterend stuk weiland met weidevogels. En ik begrijp werkelijk niet waarom dat ineens een park moest worden. Want die weidevogels zijn allemaal weg. En dat gras is er nog wel allemaal. En daar hebben ze mooie paden doorheen gelegd en boompjes neergezet. Ja, maar het is wel zonde, want het was een schitterend stuk weiland. Met nog,
is dat een park waar we samen ook...
Waar wij toen in gelopen hebben. Ja. En ik weet nog dat jij zei, maar hij moet vast. Ik zei, vast? Wel nee, kind, je mag die hond loslopen hoor. En dat heb je ook gezien, want iedereen liet zijn hond uit in dat park, in dat weiland. En er is nog een stuk van een oude weg. En nou, er is niemand die eraan denkt om die hond vast te houden. Ik vind het ook gek om dat te doen. Toen jij dat dus ook zei van de hond moet vast, dacht ik, waar heb je het over? En je ging keurig met een zakje de viezigheid opruimen. Nou, dat waren wij dus ook helemaal niet gewend. En je lette er wel op dat de hond wat deed in het bos of waar we dan liepen. Hè? Dus niet op de stoep en niet in de blaadjes vlakbij een tuin. En ook zeker niet in een tuin, want je kunt het een hond allemaal leren. Maar Marja, daar zit nou net het probleem. Jij doet dat, ik doe dat en mijn vriendinnen deden dat ook. Maar niet iedereen let daarop. Als ik je vertel dat ik mijn auto voor de deur zette bij ons voor het huis. En dan moest ik altijd oppassen dat ik niet in de hondenpoep liep. En ik wist wie het deed. Het was iemand die geen zin had om naar dat stuk bos te lopen. Of om naar dat stuk weiland te lopen. En die deed dat om de huizen heen. En die keek ook niet, die hond liep ook los. Die keek ook niet waar die hond het deed. En die hond deed het altijd op dezelfde plek. Ja, en dan kun je hoog en laag springen. Maar voor zulke mensen is dat wel goed dat er zulke verordeningen zijn gekomen. Dan worden ze heropgevoed.
Dus met z'n allen op.
Ja, in feite wel.
Viervoeters. Ja. Want ik heb dan een hond, eigenlijk elke hond, maar deze hond laat het heel duidelijk merken. Die moet gewoon elke dag minimaal anderhalf uur gewoon kunnen.
Nou, ik vind dat ook normaal hoor. Ja, ja.
Dat is minimum eis om, en als hij door regen of wat voor omstandigheden die anderhalf uur minimaal niet gekregen heeft, is die binnen 2-3 dagen, is die out of control. Want dan pakt hij dat. Gisteren heeft hij dus geen lange wandeling gehad. We hebben wel heel veel leuke dingen gedaan. Maar dat was allemaal van A tot B. Straks laat ik hem uit. Een lange wandeling komt wat later vanmiddag. Ja. En de meneer ging er even vandoor. Zo van, ik wil gewoon kunnen rennen en snuffelen en doen. En ja, dan heb ik zogenaamd een hond die dan slecht is opgevoed. Terwijl ik denk, de hond is gewoon, en je kent het. Hij is gewoon zichzelf. Dus ontzettend lieve hond. Een sterke en zachte hond tegelijk.
Ja.
Ja, er gebeurt niks en ik weet waar je mee uit moet kijken. Maar ja, die stront die overal ligt. Het hoort bij alle stadsenquêtes nog steeds staat het minimaal in de top 3 overal.
Nou, het is ook erg, hè?
Overlast.
Ja, het is ook erg. En dit is dus
heel vervelend.
Ja, maar dit is dus wel voornamelijk door mensen die er dus blijkbaar niets om geven. En dus ook niet opgevoed zijn. En hun hond ook niet opvoeden. Terwijl dat heel eenvoudig is. Om een hond te leren, hè? Maar dat weet jij ook natuurlijk, ja.
Ik spreek er mensen altijd op aan. En dan krijg ik echt antwoorden als, ja, ik betaal toch hondenbelasting?
Ja, klopt. Ja, ja.
En dan is dat dan kennelijk een stront op straat. Ja, er zijn ook al mensen die worden al chagrijnig als een hond ergens een poot optilt.
Ja.
En ik ben er inmiddels achter dat de populariteit van teefjes, er zijn tegenwoordig veel meer vrouwelijke dan mannelijke honden, dat blijkt te komen, heel veel mensen dat poot optillen van een reu eigenlijk vies en goor vinden.
Ja, dat is precies hetzelfde. Ja.
Ja, het wordt steeds gekker, joh.
Ja.
Maar in de stad, waar moet een hond dat kwijt? Mijn hond ook het liefst tegen een boom aan. Maar als er in de straat geen boom is en hij wil toch markeren, dan neemt hij maar een oogband tegenwoordig.
Ja. Ja.
En dan denk ik van, ja, moet ik hem dat nou verbieden? En ik kijk eigenlijk om me heen en denk, ja, ik zou ook niet meer weten, schat, waar ik het zou moeten doen.
Ja, ja.
En dan vallen de meeste van die druppeltjes wel op straat. En dan denk je, ja, is dit nu slecht in banden? Ik voel het wel heel schuldig nu om na te denken.
Ja, maar het is ook wel moeilijk hoor, denk ik, voor mensen om überhaupt een hond te hebben. Hè? Want je moet er iedere dag mee uit. Het is gewoon, je zit vast voor de volgende, nou zeg maar 7 tot 15 jaar. Hè? En als je dat op kunt brengen, als je jezelf zo gedisciplineerd hebt dat je iedere dag op zijn minst 2 uur met de hond loopt. Dan heb je een leuke hond, die ook thuis plezierig is. En die niet onaangenaam is, want ja, daar doen we ook allemaal wat aan. Er zijn scholen voor. Ik heb dat overigens nog nooit gedaan. Dat had je niet in de tijd dat wij honden hadden. En later dacht ik, ja, ik hoor eens even. Ik ben altijd honden gewend. Dat ga ik niet doen. Weet je wel, dat gevoel had ik dan, hè? Terwijl dat hartstikke goed is.
Als je nu weer een hond zou nemen, hè, dan kan ik toch tegen je zeggen, dat is een hele rare reden, van neem alsjeblieft 10 lessen van zo'n cursus en waarom.
Ja, je leert er toch van,
Nou, niet zozeer omdat jij nog veel over honden te leren hebt, maar omdat er in het omgaan met honden door al die regels heel veel veranderd is.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Want je moet nu met je hond, kijk, natuurlijk, als je een auto hebt, dan kan je even naar het bos of weet ik wat. Zoals je weet heb ik geen auto, ik ga zoveel als ik kan naar het bos. Maar dat kost me meteen dan een hele middag met openbaar vervoer.
Ja.
En verder mag die alleen hier in de buurt los op hondenspeelweiden, zoals dat dan heet.
Ja.
En wat doe je dus op een hondenspeelweide? Dan gooi je een balletje met die hond. Want als je geen balletje gooit, dan gaat je al iets oudere hond, die jonge hond blijft op dollen, maar niet zodra ze 2 zijn of zo. Als de baas stilstaat, gaat de hond ook stilstaan. Dus hoe kun je nog je hond beweging geven als je niet een lange wandeling gaat maken?
Ja.
Met zo'n spotballetje, met zo'n werper.
Ja, dat zie ik overal nu.
Ja, dat is gewoon een noodzaak geworden. Maar dan krijg je nog iets gekkers, want dan heb je dus honden die elkaar wel of niet goed kennen, en dat is altijd een variatie, die dus op een vrij kleine ruimte met z'n 20 en 25 moeten zien om te gaan. Dus als jij niet weet hoe hondengedrag in elkaar zit, krijg je de gekste excessen op die veld.
Ja, ja.
En die maak ik dus ook mee elke keer.
Ja.
Want dan is bijvoorbeeld, mijn hond is een zogenaamde alfa-hond. Dat wist ik ook niet hoor. Vroeger ook honden gehad, nooit meer stilgestaan. Dat is nu met die hondentraining, we zoeken ze ook heel snel voor je uit. Heb je een alfa-hond of een beta-hond of weet ik veel wat. Wat is een alfa-hond? Dat is een roedelleider. Dus wat doet de roedelleider? Die heeft allerlei bepaalde gedragingen en mijn hond is dan echt in zijn element als er zo 20, 22 honden zijn en hij mag dat leiden. Hoe doet hij dat? Hij snuffelt zo de hele tijd langs de randen van dat veld en houdt ondertussen in de gaten of het allemaal goed gaat. in feite is hij dat veld aan het beschermen tegen de buitenwereld waar de honden niet mogen. Dat zijn ook hele vreemde dingen die aan de ene kant heel natuurlijk zijn. Alleen het is wel heel gek dat zo'n hond dan de hele tijd de rand van dat veld loopt af te lopen. En wat hij dan doet is als er enige animositeit is tussen de honden, dan komt hij even aangelopen, een blikje hier, een klein goudje daar en hij is weer klaar. Maar wat doet hij dus ook als alfahond, als hij aan komt zetten en er zijn een boel honden, dan is het eerste wat hij doet, is een teefje uitzoeken wat zijn teefje is.
Ja.
Het niet gecastreerde hond, en dat is een volkomen normale actie van die hond. Wat krijg je dan? Dat andere hondenbezitters boos worden op mij, want ik zou mijn hond niet goed opgevoed hebben, want mijn hond claimt een van de teefjes, waardoor dat teefje niet gezellig aan het spelen is met andere honden.
Ja, maar dit is precies wat je daar straks ook zegt en wat ik dus ook al zeg. Dat opvoeden van de eigenaren van de hond, dat is niet meer aan de orde. Het gaat nu om dat ze allerlei regeltjes moeten leren, terwijl ze niets van de honden afweten. Daar gaat het dus om. Dat je mensen moet veranderen hierin om ze te laten leren wat een hond doet en hoe een hond in elkaar zit, daar zijn die scholen misschien wel goed voor, die hondencursussen. Maar hoeveel mensen doen dat? Is dat
steeds meer gelukkig.
Ja, gelukkig wel. Leren ze dit ook? Want ja, ik wil niet over vroeger praten, want vroeger was het allemaal beter. Maar dit wist je toch gewoon allemaal als je een hond had. Iedereen was hiervan op de hoogte. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen waren die dit allemaal niet wisten. Als je een hond had, dan weet je dat er consequenties aan vastzitten. Dan zie je dus.
Ik zag vroeger niet zo over na te denken, want omdat de hond
een normaal straatbeeld was.
Die liep altijd los. Ja. Die heeft een riem bij me meestal ook, ja. Net als jij.
Ja.
En als je dan ergens op een plekje kwam waar andere honden waren, dan was het ook de normaalste zaak van die wereld dat die honden iets met elkaar hadden.
Ja.
Maar daar hoefde ik me helemaal niet mee bezig te houden.
Nee, precies.
Want er was niks vreemds in, want die honden waren altijd los.
Ja, dus het was ook men wist ook hoe honden reageerden. En het was ook een normaal straatbeeld dat honden gewoon losliepen. Nou, dan moet ik wel zeggen dat ik die poep op de straat echt onbeschoft vind, hoor. En je kunt daar echt alles aan doen. Ja, nu moet je het opruimen. Maar aan de andere kant, ik wil niet, nogmaals niet over vroeger praten, maar je wist gewoon dat je dat niet moest doen. Dus je leerde je hond dat gewoon. En misschien zijn daarvoor die cursussen ook wel. Niet alleen voor al die verordeningen die je moet weten, maar ook het gedrag van honden. Kijk, ik heb wel gezien dat mensen een hond namen en dan dacht ik, waarom nemen ze in vredesnaam zo'n hond? Die is binnen de kortste keren hen de baas. Maar toch moet er dan zo'n grote hond in huis gehaald worden. Ik noem maar geen type honden, doe ik maar niet. Nou, vraag, laat ik het wel doen. Een labrador. En dan wordt dan door iemand genomen die, waarvan je zo al ziet, die kan zo'n hond niet aan. En dan toch zo'n hond nemen. Nou, die gaat dus naar een cursus waar die hond dus helemaal, nou, laat ik zeggen, murf gemaakt wordt. Hè? Dat die op het commando, en dat moest die vrouw dus ook precies leren, dan moest die, nou, dan was die hond gewoon onderdanig van geworden. Ik vind dat zo erg. Kijk, ik vertelde je al, ik heb altijd schnauzers gehad. Nou, dat zijn hele ondeugende honden. Nou, ik dacht er niet aan om dan ook zo'n cursus te gaan doen, want dan gaat het, dat dacht ik dan, hoor, destijds, dan gaat die ontzettende leuke, ondeugende, brutale karakter van zo'n hond gaat dan verloren, want dan worden ze allemaal eenheidsworsten. Dat gevoel had ik. Ik denk niet dat dat nu nog zo is, hoor. Ik denk dat er erg goed lesgegeven wordt. Maar dat gevoel had ik dus, hè. Dus dat er ook nog bij komt dat ik het gevoel heb dat mensen een hond nemen omdat het een populaire hond is, of omdat de buren zo'n hond hebben. Of weet ik veel, dat vinden ze dan stoer staan, want ze kunnen zo'n hond aan. Nou, dat is dus meestal niet zo. Maar
een labrador is op het ogenblik al een paar jaar, is dat zo'n beetje de populairste hond.
Ja, maar het is wel een hond die je aan moet kunnen, hè? Want ze zijn sterren.
Ja, het is ook wel. Labradors zijn net als Duitse herders koningspoedel en zo.
Ja.
Een van de honden die ze gebruiken als blinde geleidehond.
Ja.
Ik had zo'n blinde geleidehond van tijd uit met mijn hond.
Ja.
En een van de redenen waarom zij zo geschikt zijn als blinde geleidehond is omdat ze zo ontzettend voedselgeil zijn. En daardoor kun je ze ontzettend goed trainen met kleine beloningjes.
Ja, ja.
En ja, als je dat één keer weet. Maar wat er dus ook het gevolg is, is dat de labrador die ook zo'n speelwijn in een park rondloopt, die is daar ook op zoek naar voedsel. En die vreet gewoon, als je niet uitkijkt, gewoon uit de prullenbak enzovoort.
Ja.
De labrador, eigenlijk een jachthond, is nu een van de meest gedweeën honden die je maar kunt voorstellen.
Ja.
Ik heb zelfs op een gegeven moment, dat is een paar maanden geleden geweest, ik kreeg steeds meer problemen met hondenbezitters, omdat mijn hond steeds een labrador-teefje claimde. En ja, dan moet ik hem ook mijn hond terugroepen, want dat is ook best vervelend.
Hm.
Kan ik me voorstellen. Maar wat was het grootste probleem? Die labrador-teefjes, die gronden of grauwden of wat dan ook, niet meer van zich af. Dus hij kon ermee doen wat ze wilden. Ze gingen ongeveer meteen voor mijn hond staan, zeg maar.
Ja.
En dat wilde die eigenaar natuurlijk niet. En dat snap ik. En dan moest ik ingrijpen. Op een gegeven moment ben ik er zo gek van. Die vriend van mij die is hondentrainer. En als ik het echt niet meer weet, dan mag ik hem even bellen. En die belde ik dus. Ik zei, Hans, geef me alsjeblieft een tip. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Want hij blijft maar doorgaan op die labradortekens. Hij zegt, dat krijg je niet opgelost. Ik zeg, nou mooi is dat. Nee, dat ze zijn zo doorgefokt dat die teefjes, die bijten niet meer van zich af.
Nee.
Het is logisch dat jouw hond de makkelijkste teef neemt. Het is zijn maat ook, ze hebben dezelfde maat.
Ja.
Er niets aan doen.
Ja.
Nou, daar ben ik mooi klaar mee. Dus ik moet de hele tijd mijn hond van die teefjes afhalen.
Ja, kind, het is niet anders. Ja, en dan zeggen ze nog dat het teef makkelijker is. Nou, ja, dat, ik kan me nog herinneren met mijn eerste snauwtsen. Och joh, als er iemand aan de deur belde, nou dan moest ik echt in de tijgersluipgang naar de deur. Want hij rook al als er op 15 kilometer afstand een loopse teef was hoor. Dan was hij door het kleinste gaatje van de deur was hij weggesprongen. En dan was hij weg hoor.
Oh,
ja, nou ja, goed, later leer je dan hoe je daarmee om moet gaan. Maar dat wist ik in het begin ook allemaal niet. Maar goed.
Ja, nou, ook de niet-loopse labrador teefjes gaan dus voor mijn hond staan. Omdat het schijnt een aantrekkelijke heer te zijn voor de dames.
Ja,
dus
ja.
Ik ben dus continu bezig om mijn man te vertellen. Ja.
Moet nog even vertellen wat voor een hond je hebt aan de luisteraars. Want,
ik heb een eigenwijze Pyreneese herder.
Ja. Ook een eigenwijze.
Doe maar op, het is een heel eigenwijs.
Ja, maar dat is juist zo leuk.
Ja, ik vind het. Dus het lijkt een beetje op de schnauzer van jou,
alleen
een blond uitvoering.
Ja. Nou ja, een schnauzer is eigenlijk een pinscher, hè? En als
is
je
dat
nou, ja, want als je nou weer een pinscher ziet, dan zijn mensen dan weer bang voor. Maar hij heeft dezelfde kop, dezelfde figuur. Alleen er zit hard haar omheen. Van het ruwe haar, hè? Van dat harde.
Ja.
Ja, ja.
Goed, ik wil het er eens met jou over hebben. Ook omdat het zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die een hond hebben of een hond in de buurt hebben. Eigenlijk is mijn boodschap van laat de hond weer hond zijn.
Ja.
En dat we dat met z'n allen voor elkaar krijgen, dan zullen we met z'n allen wat aan de honden toe moeten doen. Want zolang dat niet echt is opgelost, dan wordt het iets minder. Blijven de politici een beleid sturen waarbij die hond permanent in bewoonde gebieden, maar ook daarbuiten steeds meer aan het lijntje moet.
Ja, maar weet je, het wordt weer precies andersom gedaan. Het is niet de schuld van die hond. Het is de schuld, als ik het over schuld mag hebben, dat de mensen dat mensen niet opgevoed zijn ten opzichte van hun hond, ten opzichte van hun medemensen. Daar zit het. Daar zit het gewoon. En je kunt mensen niet veranderen. Dat dienen ze gewoon vanuit zichzelf te doen. Daar komen we weer. Het heeft met bewustzijn te maken. Het heeft te maken met hoe je in het leven staat. Ben jij van plan om gewoon de boel te laten? Nou, dan laat je ook zo'n hond rustig de boel vol poepen. Nou, en er zijn genoeg mensen geweest die gezegd hebben, ja, hoor eens even, dat wil ik niet meer. Ik woon in een nette buurt, ik woon in de stad, ik woon dit, ik woon dat. En overal ligt poep. Mijn kinderen kunnen niet zonder poepschoenen thuiskomen, er kan niet meer gewoon gespeeld worden. Omdat er mensen zijn die niet opgevoed zijn.
Nou, het is
dus je kunt het niet aan die.
Ik weet nog dat ik, was op 2 jaar terug of zo, op een gegeven moment ook in het park ergens met jou had gepoept en ik wilde het netjes opruimen. Ondanks dat het eigenlijk half onder een struik was, maar ik denk, als de kinderen daar een bal in stoppen, je weet maar nooit.
Ja.
Dus ik ruim keurig die poep op. Ik loop achteruit. Had ik in de koek van een andere hond te staan, kon ik mijn schoenen schoonmaken. En een uurtje of twee later, ik had het helemaal in het park gedaan met zakdoekjes en water. En dan weet ik wel alles maar gevonden wat ik kon vinden om het schoon te krijgen. En twee uur later wil ik ergens oversteken en ik val toch midden op de straat echt zo plat op mijn snuffert. En wat bleek dus, had me zo losgelaten door die ellende.
Gert, vies verhaal hoor.
Ja, heel vervelend. Dus ja, ik snap ook best wel dat mensen dat niet willen. Ik wil het ook niet. En ik heb ook een hond.
Maar,
en als wij dat niet met jou, je kunt mensen niet veranderen. Ik weet, het wordt sowieso ietsje minder. Dat komt natuurlijk voor een deel ook omdat die honden aan de lijn zitten.
Maar, ja, dan krijg je dat natuurlijk. Ja, als mensen niet zichzelf opvoeden, dan krijg je dat dat de gemeenschap van mensen, dus een regering of een burger, een gemeente in een dorp, of wat dan ook, die gaat dan verordeningen maken. Want dat is dan nodig. Want mensen die, ze kunnen het blijkbaar niet alleen en ze willen zich laten beperken. Hè? En dit zijn dan de regels geworden. Terwijl dat nog nooit voorgekomen is. En al die jaren niet. Hoe lang hebben wij niet honden gehad? En bij mijn ouders ook thuis. En er waren altijd honden. En natuurlijk was er wel eens poep. Maar dat was van die enkeling die niet netjes was. Zo noemde je dat dan maar. Hè? En nu lijkt het wel alsof iedereen zo slordig is. Iedereen zo smerig de poep laat liggen. Ja, en logisch dat er dan door zo'n burgemeester of wat er ook gezegd wordt, hoor eens even, het is genoeg. We krijgen zoveel klachten van al die mensen binnen. Alles ligt onder de poep. En dit willen we niet meer, dus hou je hond maar vast. Ja, dat krijg je dan. Ik kan het me wel voorstellen.
Ik ook wel eens denk.
Ten koste van de hond dus, hè? Ja.
Ja.
Ja, ja.
Wat ik ook wel eens denk, is dat dat slordige gedrag, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dat niet rekening houden. Dat het ook iets te maken heeft met dat er iets fundamenteel mis is gegaan de laatste decennia. In ons respect voor dieren in het algemeen.
Nou ja, respect voor alles eigenlijk, hè?
Ja, maar ik wil dan even dat respect dieren er steeds even nog uitlichten. Want die zijn. Kijk, vroeger kon je nog, dan ga ik toch even over vroeger, dan heb ik het over op het platteland kon je nog even bij de slager naar binnen kijken en kon je bij wijze van spreken zien hoe die slachter, dat is nu in de slachterij terechtgekomen.
Ja.
Of dan voor de moslims ook, die ook in de slachterij gedaan.
Ja.
En zoals een heleboel jonge mensen niet meer weten hoe een aardbei groeit, weten dus ook mensen niet meer dat stukje vlees van de koe afkomt.
Ja,
er zijn dus heel veel mensen die niet eens meer weten welke bepaalde vleessoorten van welk dier afkomen. Dan zit je ergens eten en dan hoor je ineens dat, dat van een paard afkomt, denk dat van een koe afkomt. Omgekeerd, laat staan dat ze nog weten welk deel van de koe. En ja, dat die afstand tot de afstand, we zijn zo verstedelijk, zeg maar, dat je de afstand tot het leven om ons heen, en dan bedoel ik de planten en de dieren, dat die zo groot is geworden dat er steeds meer vervreemding ontstaat. En in die vervreemding heb je ook dat hondenbeleid zitten.
Ja.
Die vervreemding is heel erg. Die vervreemding, en heb je ook nog de economische motieven, waardoor dus zeer waarschijnlijk, ik maak maar even een flinke sprong, de blauwvinwalvis binnen 4-5 jaar is uitgestorven, omdat de internationale gemeenschap geen overeenstemming kan bereiken om de vangst te beperken, omdat er te veel aan verdiend wordt aan die tonijn.
Nou, laat ik het even anders zeggen. Een land als Japan heeft altijd normaal altijd vis gegeten. Hè? Pas 150 jaar geleden, of misschien nu 200 jaar, 130 jaar geleden, zijn ze pas begonnen met het eten van vlees. Dat was voor die tijd toegestaan alleen maar aan de keizerlijke familie. En na 1850, 1860 zijn mensen in Japan pas vlees gaan eten. Voor die tijd hebben ze altijd vis gevist. En niet meer dan zij nodig hadden. In de jaren, 30 jaar geleden is dat begonnen, 30, 20 jaar geleden, is het Japanse eten ontzettend populair geworden. En Overal rezen de Japanse sushi-restaurants als paddenstoelen uit de grond. En de hele wereldbevolking is dat gezonde eten gaan eten. Ja, dat kun je dan niet doen met dat... Als je dat vergelijkt met de hoeveelheid die de Japanse bevolking nodig heeft. Door de jaren heen. En wat wij willen eten allemaal. Met z'n allen over de hele wereld. Ja, en nou ineens mag er geen vis meer gevangen worden. De bluefin is trouwens altijd een lekkernij geweest voor de Japanners. En er werd maar beperkt gevist. Nooit meer dan ze op konden. En dan wil ik niet een bevolkingsgroep gaan zitten verdedigen. Maar ineens eten we dit allemaal. Dus dan kun je voorstellen, dat kan ook niet. Dan kun je ook niet de Japanners ineens zeggen, jullie mogen dat niet meer eten. Maar we dienen allemaal met elkaar daar verstandig in te zijn. En dat te beseffen dat we inderdaad door de enorme populariteit dit soort vissen uit de oceanen leegvissen. Zodat ze er straks helemaal niet meer zijn.
Maar niet alleen die vissen. Ik denk, als ik het al heb over de vervreemding in onze omgeving, gewoon in Nederland, hè, van de natuur om ons heen, zeg maar. Met dieren of planten zo. Dat is natuurlijk een gevolg van de overbevolking, van de verstedelijking. Ja. Er zijn zoveel mensen dat het gewoon niet mogelijk is om daarvoor allemaal verse vis te vangen. Ja. Maar zoveel vissen zijn er gewoon niet.
Nou ja, vandaar ook dat
er... Het vlees ook niet, maar dan gaan ze dus al denken, we gaan maar fletjes bouwen op de Maasvlakte om die varkens in te stouwen. Dat gaat gelukkig niet op. Maar dat is, het dier is dus een soort economisch nut geworden. Ja, ik heb toevallig een vrouw ontmoet een poosje geleden. Met de hond natuurlijk. Er ontmoet ontzettend veel mensen. Ja. Dankzij, dat is ontzettend leuk. Ja. De kunstenares, die schildert heel veel koeien. Maar die komt dus ook heel veel bij koeien. En ja, die vertelt dus over het leven van de koeien. Die heeft dus twee koeien ook geadopteerd. Waar ze dus geregeld naartoe gaat om te zorgen dat die een beetje, dit is raam, een beetje menswaardig bestaan hebben. Als je haar over die koeien hoort praten, ja, dan is het net alsof ze over honden praat. Want ze zijn allemaal verschillend en ze hebben allemaal een eigen karakter.
Dat is ook zo, ja.
En dat weten we gewoon niet meer. En als iemand eens een keer een koe van dichtbij ziet. Ik ben mezelf ook in de stad opgegroeid tot mijn 17e. Mm-hmm. Ik ben weggegaan van huis en had meteen de stad uitgegaan. En dat was onder andere omdat toen ik voor het eerst een koe van dichtbij zag, schrok ik mijn hoedje. Ja. Wat was dat een eng groot beest? Ik had het nooit gezien. Dus ik heb heel erg gezien hoe het kan als je er niet mee opgroeit, hoe dat dan op je overkomt. En ik heb dan de mazzel gehad of de keuze gemaakt om toen ik heel jong het huis had, ging meteen op het platteland te gaan wonen. Ik heb dus omgekeerd, ik heb een enorme inhaalslag moeten doen. Ja, het was een van de leukste dingen toen dat ik dan... Dat komen toepen als een koe moest kalven, maar dat is even terzijde. Ja, dan heb je toch een hele andere. Dan krijg je een heel andere kijk op de wereld. Als je gewoon ziet ja, welke rol dieren eigenlijk hebben en
dat is zo.
Slaaf bij zich gemaakt hebben.
Ja, dat is ook helemaal waar. En daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar de wereldbevolking is zo groot, immens groot geworden. En er is bijna geen andere keus, denk niet dat ik daarmee eens ben, hè, maar ik zeg het gewoon in zijn algemeenheid. Er is bijna geen andere keus meer dan vissen te kweken, koeien te kweken, hè, ik noem het maar even zo. Valken, varkens, schapen en noem maar op en kijk wat daarvan komt. Hè, ik zag laatst een programma en daar waren ze met kunstmatige inseminatie bezig. En dan denk ik, ja, dat gaat ook nu zo'n jaar of 40 al. En dat vinden ze ook de uitvinding van de eeuw. Maar dat je zomaar van sperma van koeien, van stieren, 200 of 300 koeien kunt bevruchten. Geweldig allemaal. En ik zal daar niet tegen zijn, want zo kun je daar de wereldbevolking van voedsel van voorzien. Net zoals genetisch bewerkte groenten. Maar dat houdt ook in dat je een dier helemaal niet meer als een dier ziet, maar als een ding. Je krijgt er dan zoveel van dat je helemaal niet meer met je gevoel daarmee bezig bent. Het is ook een moeilijke spagaat hoor, voor mensen. Of het is de wereldbevolking die gevoed moet worden en het moet dus op die manier, want er zijn zoveel monden te voeden. Of, terwijl er ook heel veel eten weggegooid wordt, maar dat terzijde. Of we gaan op de oude wijze weer landbouw doen, zoals ze dat vroeger deden. Maar dat kan gewoon helemaal niet meer, want we zijn daar helemaal in doorgeschoten. En kijk wat er dus met de koeien gebeurd is. Nou, we noemen dat nu de gekke koeienziekte, maar laten we dat als een totaal ziel, van een groepsziel van die koe zien, hè? Van die stieren zien. Die pikken dit ook niet langer meer. Laten we het zien als een groepsziel van die varkens, van die lammeren, wat hebben we nog meer? De schapen, de geiten.
De paarden zelfs.
De paarden zelfs. Maar als we kijken naar die groepsziel, daar gebeurt dus iets waardoor zo'n hele groep geruimd moet worden, omdat die hele groep niet meer op een liefdevolle wijze behandeld wordt. Het gaat zonder enig gevoel. En daar gaat dus die groep van deze dieren tegen in opstand. En dat vormt zich ziektes. En misschien zeg ik het wel onbeholpen, maar misschien begrijp je wat ik bedoel. Als je ziet dat dieren bijgevoederd worden met het gemalen botten van hun eigen soortgenoten. Denken wij nu werkelijk dat die dieren dat niet doorhebben? Dat ze net zoveel gevoel hebben als ieder ander dier? Denken wij nou werkelijk dat die vissen het niet doorhebben? Dat ze gemalen vissenvoer krijgen in die kweekvijvers? En denk erom, ik ben daar niet tegen. Want het is blijkbaar nodig om die enorme wereldbevolking.
Nee, het is niet nodig. Het kan ook anders.
Nou, ik noem het maar even zo. Want er zijn toch heel veel mensen die geen voedsel hebben. En te weinig voedsel hebben.
Nou, dat heeft niets hiermee te maken.
Ja, maar ik wil niet ergens tegen zijn. Het is toch op een bepaalde manier is dat toch ook ontwikkeld. Maar ze zijn vergeten dat er ook nog eens een keer een groepsziel is. En daar wil ik helemaal niet voor of tegen zijn hoe er met kinderen in reageerbuisbaby's enzovoort. Dat mensen dolgelukkig kunnen zijn met hun kindje. Maar hebben we erover nagedacht, wij als mensen, wat voor ziel je aantrekt? Wat je met zo'n groepsziel doet van de dieren? Daar wordt, dacht ik, niet al te veel bij stilgestaan. Omdat dat nog niet wijd en zijd bekend is. Omdat de mens nog niet gewend is om vanuit de ziel te denken. Waar je ook kijkt op de televisie, waar je ook mensen ontmoet. Als je hierover spreekt, over dat je vanuit je ziel kunt leven, ook vanuit je ziel kunt spreken. En ook vanuit je ziel kunt denken. Dat ze je allemaal warrig en verbaasd aankijken. Het is nog niet zo ver dat we er allemaal mee bezig zijn, maar wel veelal. Maar dit is dus iets waar de mensheid naartoe moet. Moet gaan, niet moeten van het moet. Maar het kan eigenlijk niet anders meer. Als we dus in oogschouw nemen wat we met die, nou kijk eens wat er met die Creutzfeldt-Jakob, heet dat niet zo, die ziekte?
Ja, zoiets, ja.
Die gekke koeienziekte en nou weer met die Q-koorts enzovoort en noem maar op. Het is voor mijn gevoel, en ik weet wel dat dat absoluut nog niet in de kranten staat, maar voor mijn gevoel is zo'n hele groepsziel van die dieren, die komt daartegen in verweer. Ik wil niet zeggen in opstand.
Ziek, maar of is gewoon zo ziek van al die minachting en
ja, nou dat is het dus
dat
zo.
Dat gewoon niet anders meer kunnen dan reageren. Als jij als mens heel lang slecht behandeld wordt, ontwikkel je ook ziektes daartegen.
Nou, dat is zo.
Niet zozeer tegen dat slecht behandeld worden, maar doordat je slecht behandeld wordt, kun je niet goed ontwikkelen. En word je ziek. Dat is een
tenzij je daarmee om kunt gaan. Hè?
Ja,
maar dat kun je van dieren niet verlangen. Kijk, dat doen ze al heel lang. En daarom zei ik al in het begin, ik heb van mijn hond mijn eerste snout het meest geleerd. En daarvoor was het, hadden we een poedel. En daar kon ik heel goed mee omgaan. Terwijl poeders best wel lastige dieren zijn. Maar ja, die deden mijn kinderen helemaal niks. Maar mijn man moest niet wagen om een baby om de baby uit de, kinder, uit de box te halen. Dan stond hij met zijn kleine tandjes. Maar ja, daar leer je dus van dat zo'n hond niet, zich niet gek laat maken. Want, hè, dus dat die, wat ik je vertelde, dat hij dacht van nou, als jij kwaad wordt, dan kom ik helemaal niet meer. Dus gedraag jij je maar. Dus ja, uiteindelijk heb ik daarvan geleerd. Maar ook het enorme leren van een hond die je dus verdorie de hele dag thuis laat, voor welke reden dan ook, omdat je hem even niet kunt stallen bij een ander. En dat hij zo blij is met je. Wij mensen zouden verontwaardigd zijn, kwaad en geïrriteerd. En waar ben je geweest de hele dag? Ik ben de hele dag alleen geweest. En je hebt me dit en dat. En je hebt me niet geholpen. En die hond helemaal niks. Die is hartstikke blij dat je er bent. En die is helemaal gelukkig. En wat je ook met een hond doet, ook al sla je ze. Nou, dat hoeft dus niet. Dat gaan we dus niet doen. Maar er zijn mensen die dat doen. En nog houden die honden van de mensen.
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja, ja, ja.
Zo symbiotisch met je om kunnen gaan. Ik wil even terug naar eigenlijk best wel interessante gedachten, vind ik dat, die jij daar zo even ventileerde.
Ja.
Over groepszielgedachten, hè?
Ja.
Iedereen is een groepsziel is.
Ja.
Deel van een groepsziel is. Wij als mens natuurlijk ook.
Ja.
En dat deed me denken aan een verhaal wat ik ben tegengekomen in boeken over planten. Dat vergeten mensen ook altijd. Ook die bomen en andere planten hebben ook een soort groepziel.
Niet een soort hoor, maar die hebben ook een groep. Ja, ja.
Ja, en dat geeft hele interessante dingen. En er is dus een onderzoek naar geweest, ook al decennia geleden. En er is bijvoorbeeld ontdekt dat als er ergens in de wereld bij een bepaalde bomensoort een ziekte uitbreekt, dat die bomen dan een soort antistof uiteindelijk daartegen ontwikkelen. Maar de grap is dan dat bomen die dus in een ander werelddeel van dezelfde soort zijn en groeien, ontwikkelen en niet die plaag hebben, ontwikkelen diezelfde antistof.
Ja, met dus andere woorden? Met andere woorden, zeg het maar.
Nou ja, het is dus kennelijk een communicatie op een heel ander niveau.
Ja, precies.
Dat zitten die wetenschappers dan naar te kijken. En heb je ook dit soort dingen in relatie tot dieren? Er was op een gegeven moment, even niet meer welk dier het was, ik geloof een zebra, of in ieder geval, het was een viervoeter. Die in Afrika normaal altijd gewoon door het werelddeel gezworven had. Maar die at één soort boomblaadjes. En ja, ook daar veranderden dingen in Afrika. Dus op een gegeven moment komen die dieren in reservaten terecht. En toen bleek een dierziek te worden, uiteindelijk. En wat bleek nou de reden te zijn, die boomblaadjes of struikblaadjes die ze aten, wel een vrij monomaan voedingspatroon, zeg maar. Ja, dat werd een te grote belasting voor die bomen. Dus die bomen begonnen die dieren als een plaag te zien en begonnen dus een antistof te ontwikkelen waar die dieren ziek van werden.
Ja.
Ja, ik vind dat het is allemaal niet leuk, maar ik vind het zo fascinerend hoe dat werkt en zo mooi hoe dat werkt. Ja. Daar kunnen we een hoop van leren, denk ik.
Ja, nou, zo is het dus ook. En dat, die kennis, dus we zijn nu met grote groepen wetenschappers bezig om te kijken hoe dat allemaal werkt. Maar dat kunnen mensen die vanuit de ziel leven ook zo kunnen dat ook zo bepalen, zo zien. Want zo werkt dat gewoon. Het is bijna, zou je zeggen, en zo wil ik dat niet hardop zeggen natuurlijk, maar het is bijna een dédain naar de natuurwetten, naar het leven toe, hè. Nou, ik schiet me iets binnen, wat ik kort geleden hoorde. Nou, we zijn toch allemaal met die haringen bezig, die te veel bevist waren. En we hadden vroeger altijd hele grote haringen in de Noordzee. Wat is er nou gebeurd? Er zijn bijna geen grote haringen meer, maar alleen nog maar kleinere haringen. En hoe kan dat nou? Nou, die hele groep haringen, die groepsziel van die haringen, die heeft zichzelf in zijn gedachtekracht, want alles heeft gedachtekracht, ook planten en dieren, die heeft zich in zijn gedachtekracht kleiner gemaakt, zodat ze kunnen ontsnappen door de mazen van het net.
Ach, ja. Ja, natuurlijk. Ja, grappig.
Ja, ja. Apart, ja. Hè? Ja. Nou, dit is dan wetenschappelijk. Dit is dan wetenschappelijk vastgesteld. Ja, ja. En toch ook wel weer ontzettend leuk als je dat dan weer hoort. Maar zo werkt dat dus. Waar ze niet van uitgaan, is dat het dier, hè, wat mensen nog niet helemaal doorhebben, dat een dier nadenkt. En vanuit dat denken een andere vorm aanneemt, door de evolutie heen. En zich dus aanpast aan de kleur, aan de omstandigheden op deze wereld.
Ja, het is ook een bekend verschijnsel, ik geloof dat eerder genoemd in een van onze gesprekken, het verschijnsel van 100ste aap, weet dat. Omdat ze dat ooit de apen voor het eerst ontdekt hebben. Maar uit dus ook blijkt dat er meer connectie is tussen dieren onderling dan je denkt.
Ja,
het verschijnsel van 100ste aap, dat betekent dat, ik weet een willekeurig getal, maar bij de apen was het zo, als apen iets nieuws leren, en bijvoorbeeld om met een stokje ergens uit een pijp iets van voedsel eruit te buiten, ja, ja, ja. In de tuinen leren bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat misschien wel zo mieren uit een boom, weet ik. Maar ik noem het even iets. In ieder geval, op een bepaald moment is een groep apen die leert een nieuw iets. En op een gegeven moment zijn er dan 100 apen die kunnen dat ineens. En dat is dan echt nieuw. Net als dat mensen niet dingen doen, doen dieren dat ook. En dan ineens kunnen alle apen over de hele wereld kunnen datzelfde kunstje.
Nou, dat is het
geeft dus al aan dat er een andere connectie is dan die fysiek zichtbaar.
Ja, ja.
En dat zie je met alles. Ik zie het ook bij de honden, ik zie het met de planten.
Ja. Dat is ook zo.
Het leuk dat het onderzocht is ook allemaal, omdat het langzamerhand ook wetenschappelijk bewijsbaar wordt.
Ja, maar ja goed, het was er al, maar dat werd dan meestal niet aanvaard door mensen die dit vanuit de ziel wisten. Hè? Want het moet allemaal vastgesteld worden. En dan pas, wetenschap is eigenlijk iets wat ze willen bevestigen wat er al lang is.
Dat is ook een leuke definitie. Dus zullen de wetenschappers het niet mee eens zijn?
Nee. Maar goed, zo denk ik erover. Ja. Heel apart.
Ik denk dat er een hoop te winnen zou zijn als de mens weer respect zou hebben voor alle andere levensvormen om ons heen. Er wordt maar gedacht dat een dier...
Maar ik denk dat dat vanzelf komt. Alles zal daartegen tegen die andere gedachte, dus de gedachte die tegen de natuur ingaat, dus ook tegen de natuurwetten, en dat is zeer ruim bemeten, die gedachten die zullen op den duur anders worden, want het kan zo niet langer doorgaan. En dat gaat heel lang door hoor, en dat kan heel lang doorgaan. Maar uiteindelijk zal de natuur, we hebben daar wel eerder over gehad, altijd winnen. Ik heb je wel eens verteld, de mens die zijn ziel heeft, die werkt het leven op aarde uit door middel van zijn ziel. Maar bomen en planten en dieren, die hebben een groepsziel. Die hebben niet een individueel leven, maar dat lijkt, iedere type lijkt op elkaar. Dus daar heb je dus ook een laten we zeggen, een groepsziel of de god van die dieren. Hè? Zo kun je het ook zeggen. Maar als je dat bij mensen zegt, dan kun je dus nog verder gaan. Ik ben misschien een beetje van de hak op de tak, maar ik zie dat ineens voor me. Door bijvoorbeeld, je gaat naar het buitenland en je weet feilloos degene die je nu tegenkomt, dat ook een Nederlander is. Dat voel je, dat weet je. Dat hebben wij dan weer, dat hebben mensen. En waarom weet je dat? Omdat die tot dezelfde groepsziel, God mag je dat noemen, de God van Nederland, hè? De groepsziel van Nederland behoort. Dat herken je, dat voel je diep in jezelf. Nou, heb je dat met een, maak je dat kleiner, dan voel je dat ook in de provincie waar jij bent. Maar ook in de plaats of dorp of stad waar jij bent. Maar ook in het wijkje waar jij bent. Je herkent het gewoon. Als je daar het gevoel voor hebt, en als je dat nu af weet, dan kun je daar ook mee omgaan. En dan kun je dus ook zeggen, nou, ik wens alle mensen in dit land, maar ook daarbuiten natuurlijk, maar ik begin alvast in het wijkje waar ik woon. En daar ga ik een piramide omheen leggen. Want ik wens ze allemaal dat ze naar zichzelf luisteren. En dat ze de liefde zullen vinden in hun leven, maar ook de vrede in zichzelf kunnen vinden. Nou, dus ik zet om die wijk waar ik woon, zet ik een piramide. En maar ik ga verder. Ik doe dat dus ook in het dorp, over het hele dorp of over de hele stad waar ik woon, zet ik eenzelfde piramide. Ietsje groter dan, maar Tegelijkertijd ga ik ietsje verder omhoog. En dan zie ik de provincie waar ik in woon. Daar heb ik ook een piramide over. En dan ga ik dat over het land doen waar ik in woon. Daar heb ik ook een grote piramide over. Maar nu komt het mooie, dan kun je dat ook over Europa doen. Je voel je ook, als je ergens anders bent, de mensen die uit Europa komen. Dat voel je in jezelf, met je eigen gevoel. Daar heb je geen kennis voor nodig. Helemaal geen kennis met je hersenen voor nodig. Dus gevoel, gevoelsmatig voel je dat. En dan leg je dan ook een piramide over. En dan denk je aan de aarde. Dan leg je daar ook een grote piramide over. En je gaat dus alsmaar verder van die aarde af, hè? En dan leg je dus ook over die aarde een piramide. En dan doe je het ook aan de andere kant. En zo is die piramide, dat grote vierkant, dat is dan om die aarde heen. En dan leg je daar een blauw licht om die aarde heen. En dat is een meditatie die je zelf kunt geven. Kun je ook met anderen doen. Maar zelf kun je dat dus ook doen. Vanuit de liefde van jezelf. Dus met andere woorden, je bent dan ook in contact met alle mensen op deze aarde. En dat kan gewoon. Je kunt met alle mensen, we zeggen niet voor niets, alles is één en je bent ook één met de ander. En zo kun je dat dus ook doen in zo'n meditatie. Maar je kunt ook één zijn met de planten, de dieren, de bomen. Daar kun je ook, de vruchten, je kunt daar ook één mee zijn. Omdat daar ook een groepsziel in is. En je kunt daarmee praten, je kunt met een boom praten, je kunt met dieren praten. Het is helemaal niet moeilijk. Als je vanuit dat andere gevoel denkt, hè, dus niet vanuit dat warrige, rationele gevoel, wat dus wel rationeel lijkt, maar het dus in feite helemaal niet is. Maar als je vanuit dat andere denken denkt, vanuit de zielen denken, dan weet je dus dat je daar met al die dingen in verbinding staat, want het bestaat allemaal op deze fysieke aarde. Maar je kunt vanuit dat andere denken, dat dus niet van de aarde is, maar dat wat wel bij die aarde hoort, kun je dus denken en je verbinden met alles dat leeft hier op deze aarde. Nou, dat is een heel verhaal, hè?
Ja, het doet mij, van de metawavena, wat ik niet weet, misschien kun jij dat dan uitleggen, wat is het effect van het piramide. Wat doet die piramide?
Oh, maar dat is een onderwerp dat moeten we maar voor een volgende keer doen. Want dan we hebben nog maar 8 minuten. Maar dat het is in ieder geval. Nou, ik wil er wel wat over vertellen hoor. Een piramide, je hebt het over piramidekrachten. En dan heb ik het over de vier zijden, hè, de vierzijdige piramide. Die, zo'n meditatie wat ik net vertelde, zo'n gedachte die je dus zou kunnen doen. Die moet je dan niet 's avonds doen, want dan krijg je een enorme energie van. Als je je verbindt met de piramide-energie, dan gaat je hartslag een stukje omhoog. En je krijgt dus die energie van die piramide, omdat je daar toch op de een of andere manier mee verbindt. Nou, laat ik het daar maar bij houden. De piramide heeft
een eigen soort energie, dat is wat je zegt. Als ik het
piramide vraag. Heeft een ontstaan. Tellende energie. En piramides waren er al in Lemuria en in het oude Atlantis.
Ja. Het is een soort krachtveld. Hè?
Het zijn enorme krachtvelden om de piramides heen, ja. 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 Nou, ik wil best nog heel even wat vertellen. Misschien heb ik het wel eens verteld aan jou, dat weet ik niet. Maar in die piramides van de zon en de maan in Mexico ben ik een paar maal geweest en ik zat daar eens een keer en toen vertelde die gids, ik heb het gevoel dat ik het al een keer vertelde, maar goed, die gids vertelde mij dat hij op een nacht, toen hij daar terugkwam, dus kobaltblauw licht vanuit die piramide zag komen. En hij heeft me toen ook de ingang verteld, wat dus een geheime ingang is, hè. Hij vond het heel verschrikkelijk dat er door de wetenschappers zoveel uit die piramides was gehaald. Want er lag een gouden ank in die levensgroot was. En een cirkel daaromheen met de sterrenbeelden erop. En op ieder sterrenbeeld was een heel groot kostbaar kristal. Kristal, amethyst, agaat, robijn, nou, noem maar op. Half edelstenen zou ik het kunnen noemen. Maar die lagen daar en die waren door al die wetenschappers allemaal weggesleept. En ik vond het zo.
Dat was heel mooi. Heel mooi in balans gemaakt, geheel natuurlijk.
Ja.
Benieuwd werd.
Maar ja, hij was er ook verdrietig over. Maar ja, ik vertelde hem toen de andere kant daarvan. Ik zeg juist door, en ook van die skulls, hè, die kristallen, hoe heet dat nou? Koppen, hè? Zo'n doodshoofd, hè?
Schedel,
ja. Die waren ook allemaal weggesleept. En ik zeg, nou ja, eigenlijk als je erover nadenkt vanuit een ander denken. Dan hebben ze dat allemaal weggesleept, maar die krachten zijn er nog in. En daar zullen mensen mee te maken krijgen. En omdat het weggesleept is, zal erover gesproken worden. Nu heeft het duizenden jaren stil gelegen en niemand wist er hier iets van. Maar er komt een tijd dat ook dit zijn kracht en zijn delen opeist. En dan komen we ook weer bij de dieren terecht. Die hebben dat nu ook gedaan. Hè? Die hebben ook hun kracht en hun deel opgeëist van de mensheid. En dat zal ook gebeuren. Dus de krachten die uit van de edelstenen. Hè? Het niet juiste gebruik van de dingen. Alles, dat keert zich tegen de mensheid. Hè? Pas als we op een andere wijze gaan denken. En die tijd komt eraan. Gaan we vanzelf, niet als vanzelf. We gaan vanzelf anders over de dingen denken. En ook met veel meer eerbied met de dierenwereld om zullen we gaan, zullen we omgaan en met de mineralen, met de planten en de bomen.
En de rotsen zelf.
En de rotsen, nou inderdaad, ja. Ja.
En ik zag een heel mooi beeld vandaag en dat bemoedigde mij heel erg.
Ja.
Op het journaal van vandaag, en dat is geen goed nieuws, maar ze zijn in Australië heel druk bezig om een of andere tanker die bij de Great Barrier Reef zit,
tegen
te pompen.
Ja.
En wat was nou het mooie beeld? Een minister van Milieu of iets dergelijks van Australië, die kwam in beeld om te vertellen hoe ze hun best aan het doen waren. En de emoties van die man en de intenties van die man om zijn best te doen, dat was zo oprecht.
Ja.
En dat was zo ontzettend. Dan denk ik ook even zelfs ontroerd. Het was zo mooi om een politicus, een minister te zien van een land. Hij is een beetje kaalgeschoren man was het. Die echt met hart en ziel dit probeerde te redden. Nou,
ja.
Dat ook zo. En ik denk, er zijn dus in de wereld al regenten, regeerders, hoe moet ik zeggen, die echt hard voor de zaak hebben. En dat vind ik zo moeilijk.
Ja, maar ik denk dat het ook wel zo is. Want ik denk dat het ook door, sorry voor jouw professie, maar door journalisten heel vaak negatief beschreven wordt. En ik denk dat die regeringsleiders toch heel positief met elkaar omgaan. En dat het in de kranten als niet waar wordt, dus negatief wordt beschreven.
Nou, dat is weer een heel ander gesprek, net als met de piramide.
Ja, dat gaan we nou niet bedoelen.
In ieder geval, er zijn mensen met verschillende motieven op die hogere plekken in de samenleving.
Ja.
Dan is het erg fijn, om een heel zuiver motief te zien. Dat
is absoluut waar.
Ja.
Zeg, Marja, het is nog anderhalve minuut. Ja. En eigenlijk kan die zo meteen afgesloten worden. Want als wij dat niet doen, dan doet de computer het wel. Laten we alvast maar gedag zeggen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En we hebben niet eens gemerkt gewoon dat we het voor het grote publiek doen. Want we vinden het gewoon leuk om zo met elkaar te praten. Niet waar, Marja?
Zeker, even weer wat uitwisselen.
Ja.
Erg leuk hoe jij er weer ding aan toevoegt waar ik niet eens over na heb gedacht. Heel leuk.
Nou, jij ook trouwens. Want ik wist ook heel veel dingen niet. Dus, en zo gaat het wederzijds. En het is tijd. We gaan eruit. Ik doe hem even op uit.
Ja. Tot de volgende keer weer.
Ja, tot de volgende keer.